Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. Met deze keer het FC Porto van José Mourinho. Liverpool, Barcelona, AC Milan, Manchester United, Bayern München, Real Madrid en FC Porto. Dit zijn de winnaars van de Champions League sinds 2004, het jaar dat de Portugezen het grote geld versloegen en de cup met de grote oren won. Via onder andere Real Madrid en Manchester United geraakten de mannen van Mourinho in de finale, waar in de arena of Schalke het Monaco van DJ Deschamps de tegenstander was. Porto won met 3-0 dankzij goals van Carlos Alberto, die met dat pleistertje op zijn neus, assistkoning Deco en de Rus Alenichev, en doorbrak zo de hegemonie der Europese grootmachten. In deze aflevering blikken we terug op Paulo Ferreira, Deco en natuurlijk José Mourinho, de special one. Maar, zoals altijd, beginnen we de uitzending met een vraag voor de liefhebbers aan tafel. Wat is nou eigenlijk de mooiste voetbalnaam?
Ga jij ervoor?
Ik wil er wel voor gaan, ja.
Je was er ook vrij stellig in.
Nou ja, ik heb het antwoord al meerdere malen gegeven, geloof ik. Ook op andere vragen in de podcast. Maar de mooiste naam is gewoon, en daar wordt niet mee gecorrespondeerd, is Zinedine Zidane.
Ja, daar toch? Moeten we het ook mee eens zijn.
Dat kan gewoon bijna niet anders.
Het is absoluut een schitterende naam.
En hij is zo mooi dat hij misschien wel niet mee mag doen met deze verkiezing. De bijnaam vind ik ook nog eens, dat is misschien nog iets voor een andere aflevering, maar de mooiste bijnaam, die klopt ook gewoon bij Zinedine Zidane. Zizou.
Ja.
Echt fantastisch. En ja, wat ik toch, je kan de naam ook niet loszien van de speler. Totaalplaatje. En voor mij is dat, is Zinedine Zidane is gewoon het mooiste, het schitterendste wat er is.
Heel vet. Mijn oude coach, Hassan.
Ja. Ja, Hassan, die ken
ja,
ik nog wel.
Die ken je nog wel, van AMV.
Ik niet.
Nee, ja, mijn oude voetbalcoach, die kreeg een derde kind. En dat was een zoontje. En Zinedine.
Ja?
Ja? Ja, hij was ook echt fan. Ja.
Wij kennen wel een Jimmy Zizou, die is net geboren.
Ook vernoemd naar?
Ook vernoemd naar, zeker.
Ja?
Ja, dus tweede naam Zizou. Volgens mij had hij de afspraak met zijn vriendin dat als het een meisje zou worden, mocht zij de tweede naam kiezen. Als het een jongen zou worden, mocht hij het kiezen.
Echt?
Werd een jongetje en Jimmy Sisu. Ja.
Heel vet.
Heel vet, ja.
Nou, ik heb laatst ook een jongetje, Dennis Leo. Waarbij ik gok dat hij Leo wel naar Messi is.
Ja, of naar het zoontje van Lil Kleine.
Oeh, dat zal ik nog eventjes.
Ik heb ook het idee dat net als met Jari in de jaren 90, dat er veel jongens Jari heet, dat er nu ook heel veel Frenkies geboren gaan worden.
Ja, dat denk ik ook.
De
ja.
Kleinzoon van Matthijs van Nieuwkerk heet volgens mij al Frenkie.
Oh, echt?
Ja, die is ook net geboren. Weet ik toevallig.
Van Matthijs van Nieuwkerk?
Ja, zijn kleinzoon.
Oh, ik dacht al. Ik dacht, krijgt hij nou nog een kind?
Dat is een potente man hoor, Matthijs.
Ja, dat wel. Dat wel, ja. Nee, maar ja, Zinedine Zidane. Ik heb nog wel een aantal andere namen die ik heel mooi vind.
Maar doe er een paar. Je mag er een paar.
Gabriel Batistuta.
Ja, Batigol.
En wat ik daar zo vet aan vind, is dat die naam voor mij volledig samenvalt met hem als voetballer. Dat klopt gewoon precies.
Ja.
En hetzelfde voor Mariano Bombarda. Toch?
Ja, wel mooi. Jij legt inderdaad gewoon altijd ook de link met het type voetballer.
Ja.
Bij Bombarda is dat echt zeker waar. Dat was gewoon, Bombarda is ook het type Bombarda.
Gewoon kont erin en draaien. En
schieten.
Dat zou je gewoon een Bombarda kunnen noemen.
Ja, ja, zeker.
En verder, op die wil ik zo nog even terugkomen. Dus ik geef de beurt even over aan. Ik heb nog één naam namelijk, maar dat.
Die bewaar je voor later?
Die bewaar ik nog even.
Oké, een teaser.
Ja.
Mag ik?
Ja, zeker.
Ja, mag zeker.
Ja, mijn was vorige week, kwam dat al langs. Ja, dat is Pearl Frenkel. Dat kan geen verrassing zijn. Pearl Frenkel, fenomenale linksback. Bij schitterende ploegen gespeeld, waarvan ik eigenlijk alleen de Graafschap uit mijn hoofd weet.
Ik wou zeggen, wel in zijn categorie een schitterende linksback.
Ja, absoluut. Zeker. In vrijwel alle categorieën. het fijne aan Pearl Frenkel, ik heb ooit een... ik heb er ooit een kamer aan overgehouden. In Amsterdam is het niet heel makkelijk om op kamers te gaan. En ik was inmiddels 19 en ik had wel zoiets van... nou, dat ouderlijk huis heb ik ook wel gezien. En er kwam een kamer vrij op het Krugerplein. En ik heb het Krugerplein is al vaker voorbij gekomen. Dat was ook een heerlijke huishouden waar ik uiteindelijk in terecht kwam.
Een rode draad door de podcast.
Ja, zeker. En Bas, die jongen die daar woonde, die kende ik via. Ik had hem een paar keer gezien. En gek genoeg, hij woonde toen met een jonne. En die ging weg. Dus achteraf gezien had hij een nieuwe jonne nodig. Maar dat wisten we toen nog niet. En ik ging daar een hapje eten om kennis te maken. En kijken of het zou klikken. Ja, het is toch heel intiem en weet ik wat. En eigenlijk binnen een half uur kwam het gesprek op Pearl Frenkel. En hij bleek net zo'n grote fan te zijn als ik. Want de voornaam Pearl is natuurlijk echt goud waard. Die is echt geniaal. Maar dan Frenkel met A umlaut. Dus ook de manier van schrijven. Past trouwens ook weer volledig bij de speler die is.
Frenkel past ook heel goed bij Pearl.
Ja, ja, inderdaad. Het is echt
een soort, de naam, het is niet echt rijm, maar het is een soort met dichtelijke vrijheid. Ja.
Hij had ook Frenkel Pearl kunnen heten.
Ja, zeker. zijn naam, het klinkt als een klok. En wat we... op een gegeven moment, omdat we dus allebei groot fan waren van Pearl, gingen we kijken of er ook een Pearl Frenkel fanbase was. En die was er. Er was één website, Pearl.nl.
was nog vrij?
Ja,
die URL?
Nee, die was niet vrij. Want iemand had dus een website gemaakt, Pearl.nl.
Ja. Maar die kan niet veel gekost hebben, bedoel ik.
Nou, ja, natuurlijk, partientjes. En... daar had iemand echt, ja, ik weet niet met welke, gewoon de allereerste website, make your own website pagina. En dan een P. En dan kon je op de P drukken. En dan de P staat voor de paal. Waar Pearl altijd relaxed tegenaan staat geleund bij corners. De U staat voor uitgooi, want daar is hij zo goed in. De R staat voor, en dan had hij dus echt gewoon, elke letter had hij iets bedacht.
Wat had hij?
Extreem vet was. En het vetste was uiteindelijk...
Weet je nog de A met umlaut, waar die voor stond?
Nou, ja, volgens mij had hij daar dus Australië van gemaakt. Want daar zitten er nog wel wat umlauts in. Want daar had hij ooit een afbeelding ergens in Sydney of zo, of in Brisbane, had in auto gezien met daarop een foto van Pearl Frenkel.
Pearl is overal.
Ja, Pearl is everywhere. Nog opvallend minder feitje, dat Pearl op een gegeven moment een tijd lang uit de roulatie is geweest, omdat hij tijdens het verhuizen van een vriend toch een wasmachine op zijn voet had laten vallen.
Nou, en hij heeft volgens mij ooit in de bak... Nou, ik weet niet of hij in de bak heeft gezeten, maar betrokken bij een wietplantage, dacht ik.
Nou, volgens mij, ja...
Vrijgesproken.
Er was wel iets met softdrugs, ja. Maar dat merkte je ook wel aan zijn chille manier van spelen.
Ja, het was allemaal voor eigen gebruik gewoon. Ja, ja.
Hij zat altijd heel chill supply, tegen de paal aangeleund. Dus dat Pearl Frenkel is by far mijn favoriet. Nog meer in de running. Ik zat wat Ted van de Pavert. Ja, als je bent laatste man, je bent lang, je kan eigenlijk niet zo goed voetballen, maar je heet Ted van de Pavert, dan kom je er wel. Michael Boerenbach, schitterend natuurlijk. Karsten Janker.
Oeh.
Ook omdat, ja...
Vind ik op het randje,
het past bij hem.
Ja, maar dekt de lading. Ja, Janker, ja, precies, dekt echt de lading. Aliadjer, wat was zijn voornaam ook weer?
Jeremy
Aliadjer. Dat vond ik echt schitterend. Deo Faisio Zeefuik.
Mooi.
Ja.
Ook.
Die is echt heel mooi.
Die gaat echt all over the place. De zuurste voetbalnaam ooit. Siem de Jong. Toch weer Siem de Jong.
Hangt ook samen met de speler, volgens jou.
En ik heb er ook nog één die ik... die zal ik zo meteen nog... Of jij wil natuurlijk ook nog...
Maar ik mag ook nog?
Ja, jij mag ook nog.
Nee, daarom.
Wil jij dat nu zeggen dan?
Nee, als we er allemaal één bewaren nog misschien.
Okay.
Misschien is dat leuk.
Nou, dan zal ik mijne zeggen. Wagner Love.
Ja.
Ja, dat was niet om met een heel verhaal erbij, maar gewoon ook de hele verschijning erbij natuurlijk met die blauwe dreads.
Ja.
In Rusland, dat maakt het dan ook extra vet op een of andere manier.
Heb je ooit nog overwogen, blauw de wets?
Nee, maar mijn tweelingbroer heeft wel een keer blauw haar gehad. Dat is misschien een... Nee, ja, Wagnerlof, ja. Is gewoon een mooie naam.
De naam zegt het al.
Dus ik ben niet zozeer op de speler gegaan, maar gewoon echt puur op klank.
Ja. Had ook een R&B-zanger of zo kunnen zijn, toch?
Ja, Wagnerlof. Zeker. Maar dat,
meer een R&B-zanger.
Dat geldt voor meerdere mensen in deze aflevering, denk ik.
Ja, daar komen we zo nog
op. Mooi bruggetje.
Ja. Tipje van de
En dan een paar nog eervolle vermeldingen. Gaiska Mengeta.
Ja. Heel mooi. Daar had ik vroeger nog een shirtje van Gaiska Mengeta.
Ook een mooie speler.
Ja.
Yuri Djorkaeff.
Oeh.
Ferdi Vierklauw. Omdat ik eigenlijk altijd niet zeker weet of het nou Ferdi of Freddy is, maar het is Ferdi. Echt Ferdi.
Ferdi, ja.
Ferdi, net zoals, Vierklauw, ja. Net zoals onze minister van Justitie.
Ja. En het allitereert natuurlijk mooi.
Schitterend.
Aboubakari Yakubu.
Ja, die bekt zo lekker.
Which reminds me, we hebben het over hem gehad in de podcast, maar hij is overleden.
Hij is overleden, ja,
dat hebben wij toen helemaal niet gezegd, maar dat is heel tragisch.
Ja. Sheila Fair.
Prachtig.
Ja. Scoorde vrije trappen, hè, als keeper.
Ja. Daar kennen we hem van.
En die schitterende hakredding, toch?
Nee. Dat was Higuita.
Oh ja, dat is Higuita. Ja.
De schorpioen.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk nog wel, ja, op zijn Nederlands uitgesproken, vind ik het mooier, Fred.
Ja. Maar op zijn Braziliaans. Fred.
Ja, we moeten het vandaag ook niet te veel over Porto gaan hebben. En Deku.
Ja. Ja, ik denk dat mensen hem dan gewoon uitzetten.
Dus daarom wil ik hem gewoon Fred noemen. En ik heb ook een irritantse naam, maar dat gaat meer om spelling. Ook omdat het een irritante speler was, vond ik. Kees Luijks.
Met
van alle manieren waarop je Luijks kan spellen, hebben ze bij elke keuze hebben ze een rare gedaan. Luijckx.
Ja, doe allemaal maar, dachten ze.
Ja, dat kan er slecht tegen. En dan hou ik er nog eentje te goed.
Oké, nice.
Ja, want ik zat nog even te denken, wat is nou nog meer zo'n mooie naam, maar die ook in mijn persoonlijke leven een rol heeft gespeeld. En toen kwam ik op een oude spits van Roda JC uit. Wilde gok? Of wordt dat te lastig?
Oude spits van Roda JC. Ja. Gilles de Bilde?
Nee. Nee, het is Jean Vion, Yulu Matondo.
Oh, mooi. Ja,
hele mooie naam.
Ja,
en
het
ding was ook, ik had vroeger een aantal vrienden die wel fanatiek bloden. Ik deed daar zelf niet zo vaak aan mee, want ik had andere dingen te doen.
Was dit ook op het Krugerplein?
Nee, dit was in de rivierenbuurt.
Jij zat toen al aan de harddrugs.
Precies, ja, een jointje, wat moet ik daar dan mee? Ja. En ja, zij wilde natuurlijk ook wel eens in huiselijke kringen, iedereen woonde nog thuis, wilde ook wel eens praten over wat we die avonden deden. Maar dan kon je niet open en bloot zeggen, ja, laten we zo over gaan blowen en dit en dat. En het codewoord voor een jointje was een Yulu Matondo geworden. Dus als je het daarover wilde hebben, dan noemde je dat gewoon een Yulu Matondo. En dan, ja, iedereen die dat niet wist, keek een beetje zo naar, het zal wel wat die jongens gaan doen. En dat is het verhaal achter Yulu Matondo. En dan,
well played.
Ze deden dat ook altijd op een bankje aan het water. En daar lag zo'n ronde steen eigenlijk, gewoon vast aan de grond als een soort van decoratie. Ja. En dat noemden ze de Jabulani. naar de bal van het BK in Zuid-Afrika. Ja. Nou, dan weet je wel wat voor een gesprek op die manier plaatsvonden.
Ja. Nog een stikje erbij.
Heerlijk, ja.
Doen we eerst even een paar...
Wat shout-outs,
ja. Want we hadden ook via Insta...
We hadden de vraag ook op Insta gesteld. En daar kwamen mooie inzendingen bij, die we zelf niet hadden bedacht. Dus Yuri Piels kwam met Barry Powell.
Ja, eigenlijk alle Barry's, hè. Berries en Barry's.
We hebben veel. Die naam is ook al veel gevallen.
Ja.
Joep van Meijer kwam met Define Ranch.
Ja. Define.
Define, ja. Define.
Define.
En ook de spelling van Ranch vind ik ook gewoon heel vet.
Ja.
En leuk omdat het zo actueel is.
Ja.
Frank de Tank.
Ja.
Die kwam met Prins Polly.
Prins Polly, zeker. Was wereldspits van Twente. Wel. Minder goed in het hooikoortseizoen. Dat mogen duidelijk zijn.
Xavier Berben kwam met Glynor Plett.
Ja, ik vind dat is ook echt een schitterende naam. Was ook een van mijn...
Ook een schitterende voetballer trouwens.
Ja, heel technisch. Hè?
Ja.
En heel lang.
Ja.
Ik heb vorig jaar nog een potje tegen hem gevoetbald.
Echt?
Ja, dat is nog ook wel een grappig verhaal eigenlijk. Wij speelden toen met Zwift in de voorbereiding tegen Telstar.
De Witte Leeuwen.
De Witte Leeuwen in het Telstar stadion. We verloren met 4-2 in de laatste 10 minuten of zo. Het stond heel lang 2-2. Dat was best wel een goede pot van ons. Maar het ding was dat wij... Het was dinsdag na Lowlands.
daar heb ik ook nog heel veel verhalen over.
En wij, ja, Zwift... Wij waren met zoveel spelers op Lowlands... dat we daar gewoon een teamfoto hadden kunnen maken. En die dinsdag na Lowlands, dan wil je geen wedstrijd voetballen.
Dan wil je gewoon helemaal niks.
En ik had al een wedstrijd gemist, dus... Nou ja, trainer, ja. Die zei daar een uurtje voor jou. Dus ik dacht, nou ja, een uurtje vind ik al veel naar Lowlands, maar oké, okay, moet kunnen. En uiteindelijk ben ik de enige speler die dag geweest die de 90 minuten moest volmaken. En daar heb ik me echt heel lang beroerd over gevoeld.
Dat kan ik me heel goed
ik denk zelfs dat het gewoon levensgevaarlijk was.
Eigenlijk. Ja, zeker. Oh, heel vet.
Gaan we door of wil jij jou...
Ja, ik zal... want mijn één... Eentje die echt ook lang meedeed, maar ja, purrel is purrel, is Bastian Schweinsteiger. Schweini.
Dat is wel mooi ook.
Ja, wat een...
Ergens.
Maar ook lelijk, hoor.
Ook heel lelijk.
Ook gewoon
maar mooi van lelijkheid.
Ja, wel. Ook een vrij lelijke man om te zien. Nou ja, ja goed. Ja, wat een...
Daar hebben we geen oordeel over.
We gaan nog
nee,
een keer...
Nee, maar dat er een jongen in mijn oude team zijn bijna maar Schweini, omdat hij best wel op hem leek.
je houdt nu wijselijk in.
Ja, misschien dat ik maar beter even...
Durven we onszelf ooit de vraag te stellen wie de knapste voetballer aller tijden was?
Ja,
voor een volgende aflevering.
Zeker,
wel, toch?
Ja,
ik heb daar ook wel een mening
op,
over.
Borrelt zeker wat op. Maar ik heb ooit, toen ik nog stukjes schreef voor allerlei voetbalwebsites, heb ik ooit een klein stukje, een paar paragrafen aan Schweinsteiger gewijd. Dus met jullie permissie zou ik die graag even voorlezen.
We zijn vereerd.
Kom maar op.
In de kantlijn van het serieus voetbalnieuws, waar ongetwijfeld Frank de Boer een dominant Ajax had gezien en zowel Benitez als Blanc tevreden was met een punt, kwam een opmerkelijk berichtje voorbij uit het Verre Oosten. Een nazi-pop die wel heel veel gelijkenissen vertoonde met Bastian Schweinsteiger. Een Chinees bedrijf heeft, zonder toestemming van de Duitser zelf, een nazi-pop op de markt gebracht, genaamd Bastian. Een korte blik op de website leert dat het poppetje ruim 30 centimeter is en tussen de 150 en 300 euro daarvoor te bestellen is. Een langere blik op de website, zeer de moeite waard trouwens, leert dat er maar liefst 63 foto's van de pop te bewonderen zijn. De details zijn wonderbaarlijk en zeer treffend. Zo heeft de verdediger middenvelder van Manchester United een wollen kooltrui onder een uniform aan met matchende handschoenen. Ook de foto's van zijn drinkfles en de twee broden die hij bij zich heeft zijn prachtig. De scheiding van Schweini is perfect en de guitige jongensachtige blik in combinatie met een iets wat verlegen lachje is misschien wat meer voor de jonge Schweinsteiger, maar dat het hem is, mogen duidelijk zijn. Het Chinese bedrijf is het daar overigens allerminst mee eens. In een verklaring stellen zij dat ze de Duits International helemaal niet als voorbeeld hebben genomen, maar dat alle Duitsers gewoon op elkaar lijken. Twee beledigingen voor de prijs van één. Opmerkelijk en een tikkeltje racistisch, maar verre van saai in ieder geval. In tegenstelling tot vrijwel alle wedstrijden van Ajax dat seizoen.
Ja, dankjewel hiervoor.
Oh, alsjeblieft. Ja. Dat het is serieus waar. Echt. En ik heb...
Het staat me nog wel iets van bij, ja.
Het is van een paar jaar geleden. Ik weet niet of de foto's nog te vinden zijn, maar het is echt... Je ziet het gewoon. Het is Schweinsteiger, maar dan in SS-uniform. En hem dan ook gewoon Bastian noemen. Ja, pure klasse.
Ik vind het wel mooi dat er toch een bepaalde ironie zit in het feit dat een Chinees bedrijf zegt dat alle Duitsers op elkaar lijken.
Ja,
daar zit wel een mooie soort pijnlijke ironie in.
Vind ik ook mooi.
Mijn naam, die hou ik nog even te goed, want het is een bruggetje.
Oh.
Dus we gaan even door met de shout-outs.
Ja. Oké.
Sander Brentjes kwam met een naam die ook al veel gevallen is deze show. Jan Vennegoor van Hesselink.
Ja,
moest er ook wat tussen zitten.
Ja. Moest. Sepp Fransen zei...
Ja, het is wel vrijdagmiddag, jongens.
Ja, precies. Sepp Fransen zei... Ja, ik weet niet precies hoe je die voornaam uitspreekt. Sifiwe?
Ja, ik denk dat het...
Chabalala.
Ja, dat is de man van de openingsgoal op het WK in Zuid-Afrika.
En wat een goal en wat een juichen, hè, met dat dansje.
Ja.
En wat een naam. Klinkt wel een beetje als geslachtsziekte.
Sifiwe Chabalaba.
Ja, Chabalala. De Melvin Platje van... Waar kwam je vandaan, Senegal?
Nee, Zuid-Afrika.
Oh, Zuid-Afrika.
Ik heb een beetje last aan met Chabalaba.
Ja, ik heb een beetje Sifiwe aan met Chabalaba.
Klinkt ook iets wat die vrienden van jou tijdens het blowen zijn. Ja. Melvin Platje werd trouwens ook veel genoemd.
Ja,
maar vind het de naam zelf.
Nou, het is een opmerkelijke naam, maar hij is inderdaad niet per se
het
mooi.
Het is niet een mooie naam.
Nee.
Wat wel een mooie naam is, daar kwam Laurens Nietzet mee. Romario Baggio van zijn voornaam. Rako
nog een keertje, Rakotoarisoa, een international voor Madagaskar. En ja, hij heet dus Romario Baggio van zijn voornaam.
Ja, vet.
Daar had hij het ook wel bij mogen laten.
Romario Baggio was mooi.
Ja, Thomas Quiz klinkt toch gewoon weer als een seksueel overdraagbare aandoening. Ja.
Veel namen dus, ja, blijkbaar. Misschien de volgende ook wel. Daar kwam Thomas Visser mee. Tijani Babangida.
Ja, ja,
daar heb ik trouwens, of ja, eigenlijk wel ik gewoon, daar heb ik onze hond toen wij jong waren naar vernoemd.
Ja?
Ja,
Tijani of Babangida? Nee, of
Bamba,
allebei?
Afkorting.
Bamba, ja, ja. En er speelt nu een Tijani in de Eredivisie.
Ja, Tijani bij AZ. Goeie, ja, speler trouwens.
Ja, zeker. Echt een hele mooie speler. Maar ja, dat is dus waarschijnlijk gewoon vernoemd naar, ja, Tijani. Dat kan toch bijna niet anders?
Nee, je verwacht de Frenkies, maar het zijn de Tijani's die, ja, die
het is
nu
ook
gaan
logisch,
doen.
Want het is natuurlijk, ja, hij is nu inmiddels 20, die jongen.
Zijn broertje heet Sunday Reiners.
Echt?
Nee.
Sunday, ja, voren. Ook een mooie naam. Sunday Olise. Ja. Tom Waller kwam met Cor Varkenvisser.
Ja, mooi.
Ja, ook, daar wil ik toch ook weer wat over kwijt, als het nog mag.
Ja, zeker. Daarvoor zijn we hier.
Ja, natuurlijk.
Een tijdje in mijn leven keek ik op vrijdagavond gewoon, als ik niet ergens in de stad was.
Als je geen Yulu Matondo
was. Ja, naast het Jabulani, precies. Dan keek ik de highlights van de Jupiler League. En het viel me gewoon op dat Cor Varkenvisser onder de lat bij Telstar gewoon elke week blunders maakte. Ja. En toen heb ik echt op het punt gestaan om een compilatie te maken van zijn blunders. En ik heb ook wel eens op YouTube gezocht of dat bestaat. Maar dat bestaat niet, dus daar ligt gewoon nog wel een kans. En die moet gemaakt worden.
En op man, DVD worden uitgebracht.
Ja, die man heeft zoveel blunders gemaakt.
Ja. Ah, op zich dekt de naam dan wel de lading.
Ja, klopt, ja, ook gewoon.
Ik zou hem kopen. Noemi van der Poel zei Richette Libazur. Waarop jij meteen zei, Jonne?
Ja, eigenlijk moet je dan zijn broer noemen. Irshantli Basur. Maar ja, dat is geen voetballer. Dus het is een zaakwaarnemer.
Maar Richette Libazur is ook mooi. Willem van Elk had een hele goeie, vond ik. Fons Flapper.
Die ken ik helemaal niet.
Ik ken hem ook niet, maar ik vond het een fantastische naam.
Ja, is mooi. Zeker.
Luke Langeveld kwam met Mohamadou Habib Habibou.
Ook heel mooi.
Ja.
Ja. En ik zeg eerst mijn en dan hebben we nog een speciale shout-out. Want ik wou nog zeggen Edgaras Jankauskas.
Ja, die kennen we.
Die kennen we, want die speelt in dit team van Porto. Maar ik heb daar ook wel, ik vind dat ook wel een mooie naam, Jankauskas. Maar ik had vroeger This is Voetbal.
Oh ja.
De voorloper van Pro Evolution Soccer, denk ik nog. Gewoon, ja, nog in ieder geval ver daarvoor.
Ja.
En Evert ten Apel gaf commentaar. En hij had niet zo heel veel zinnen, dus die ken ik allemaal uit mijn hoofd. En hij had dan een paar spelersnamen die hij dan ook noemde, zoals Batistuta. En sommige had hij dan twee keer ingesproken, gewoon Batistuta. Of als ze dan een kans hadden dat hij zei, Batistuta! En dat had hij dus ook met Jankauskas. Maar ik heb eigenlijk, tot ik aan het voorbereiden was voor deze aflevering, eigenlijk nooit precies in de gaten wie die Jankauskas nou precies was. Maar ja, het is Jankauskas en Jankauskas! Maar goed, dan komen we er verder straks nog, ja, op te spreken. Maar dat was dus het bruggetje naar de aflevering. Maar we hebben nog een speciale shout-out door Remco den Boef.
Vond ik de winnaar van de dag.
Ja.
Ja. Hij noemde namelijk Oekie Hoekema.
Ja, ik ken de speler niet.
Nee, maar hij gaf daar een tip bij.
Ja.
Van ga naar YouTube en luister naar het nummer wat Meiner Talma over hem geschreven heeft. Meiner Talma trouwens ook een waanzinnige man. Heeft ook een nummer gemaakt over Arjen Robben, geloof ik. Veel culte liedjes over sport en over voetbal. Maar deze kende ik nog niet. Maar hij heeft dus ook een liedje gemaakt over Oekie Hoekema. Waarin hij eigenlijk alle mooie voetbalnamen die er ooit zijn geweest
in Nederland,
een ode brengt.
Laten we een stukje luisteren.
Maar de mooiste Nederlandse voetbal.
wat een lekker nummer.
Hoekie, hoekie.
Jij zingt hem ook gewoon al de hele dag.
Jezus.
Zit hij in je hoofd?
Het blijft echt in mijn hoofd hangen. Ja.
Maar vet ook met die panini plaatjes erbij.
Ja, inderdaad. Nou, je kan het geen clip noemen, maar je ziet een panini plaatje van elke speler die noemt. En hij noemt onder andere Wijnaldum.
Ja. Willy Overtoom.
Kermit Erasmus.
Harris Huizing.
Ja, en nog heel veel andere mooie namen.
Henk-Jan Tiktak.
Ja.
Nee, Roef-Jan.
Roef-Jan Tiktak.
Ja, maar in ieder geval bedankt voor deze inzendingen eigenlijk.
Ja, daar waren we blij mee.
Ja, waren we heel blij mee.
Maar dan is het nu wel tijd om over te gaan naar Porto in 2004. Maar voordat we naar Porto in 2004 overgaan, gaan we eerst naar 2004 over. En daarvoor kijken we altijd naar Jonne.
Ja, 2004 hebben we natuurlijk al lang en breed uitgemolken. Dus ik zat eigenlijk gewoon aan een Porto-quizje te denken, jongens.
Oeh, kom maar op.
Nou.
Wat is de bijnaam van Porto?
Porto. FC Porto.
Ja, volgens Jan Roels wel, ja.
Ik zou het niet weten.
Dragao.
Oh, dat wist ik wel.
De draken.
Estadio Dragao.
Ja, inderdaad. Ja.
Ze delen het stadion met Benfica, toch? Nee, is dat...
Dat weet ik niet. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
Nee, niet, want die zit in Lissabon
echt,
natuurlijk.
Echt de aardsrivaal.
Nee, dat klopt niet wat ik zeg.
Porto won één keer de Europese Supercup. Maar van wie wonnen ze?
Dat was dan het jaar hier... Dat was dan in 2003, denk ik, of niet?
Nee, ze hebben nog een keer de Europacup 1 gewonnen. In 1987. Maar wie won...
Oh, nou, dan weet ik...
Wie won in 1987? Nee, ja, ze wonnen de Europacup 1. Wie won in 1987 de Europacup 2?
Is dat PSV? Of bijna. Feyenoord?
Bijna.
Ajax?
Inderdaad.
Godverdomme. Ik dacht, het zou vast niet Ajax zijn.
Porto wordt op een bepaalde manier gezien als de meest succesvolle club van Portugal, want ze hebben de meeste prijzen. Maar ze zijn niet het vaakst kampioen. Dat is namelijk Benfica.
Dat moet dan wel.
Ja, hoe vaak zijn ze kampioen geworden?
Porto?
Ja. Ze hebben 2 sterren.
24 keer.
27 keer.
Oeh, 28. Ah. En Benfica 36. Maar Porto heeft dus in totaal 74 prijzen. Dus ze hebben gewoon meer de beker en ook meer internationale prijzen gewonnen. En dan, Porto staat bekend om zijn grote uitgaande transfers. De top 10. Kom
maar
door, boys.
Ja. Maar er moeten een paar uit dit team zitten. Nou, Maniche, Deco, dat soort gasten.
Een enkeling zit er wel tussen.
Er is nu een spits van Porto naar Wolverhampton gegaan, onlangs. Staat die er niet tussen?
Die staat er niet tussen.
En hoe heet die andere kale, die Lisandro...
Lisandro
die
Lopez.
Ja, Lisandro Lopez.
Ook niet. Maar er speelt bij Real Madrid momenteel iemand. Een Braziliaan.
Pepe? Heeft die er niet...
Pepe staat erin, nummer 7.
Ah, oh, gelukkig.
Naar Real Madrid voor 30 miljoen.
Maar nu is dus een andere nog. Een andere
die van, Casemiro.
Nee, niet op de lijst.
Jeetje.
Goh, jongens, dit
is we vallen wel echt door de mand.
Ja.
Nou, kom maar door dan, Jonne.
Ja, op nummer 10. Ricardo Quaresma.
Oh, oeh, mooi.
Naar Inter voor 24 mil. João Moutinho naar AS Monaco voor 25 mil.
Ook mogen weten.
Alex Sandro naar Juve. Voor 26.
Dat had ik echt nooit geweten.
Ricardo Carvalho.
Ja.
Gedeelde 7e plaats met Pepe. Op 6 Anderson naar Man U.
Ja.
Voor 31,5. Samen met Danilo naar Real Madrid. Voor 31,5. Jackson Martinez.
Ja, die wist ik wel.
André Silva naar AC Milan voor 38 miljoen.
Toch niet echt toppers allemaal, hè?
Ja, daar komen we nu aan. Gedeelde 3e plek voor Falcao.
Ja.
Naar
Radamel.
Voor 40 miljoen. Hulk, naar Zenit,
natuurlijk.
Ook voor 40 mil. Gedeelde 2e plek, James Rodriguez, Monaco. Mangala, naar City.
Ja.
En nummer 1 is Militao, naar Real Madrid, voor 50 miljoen.
Jeetje, wat een geld voor veel, toch niet zulke hele goede
spelers. Zo'n schande is het niet dat we het niet echt wisten.
Nee, klopt. Maar het is wel, en daarom heb ik het ook gedaan... Ik verbaasde me altijd, zeker toen Ajax zo slecht boerde met zijn spelers. En eigenlijk vind ik van Feyenoord en PSV nog steeds dat ze niet de hoofdprijs krijgen voor hun spelers. Van hoe kan het toch dat in Portugal, wat een armer land is ook dan Nederland, waar je... En de competitie is net zo klein, minder mensen die er naar kijken, lijkt mij. Hoe kan het toch dat er daar zulke grote uitgaande transfers zijn altijd? Porto verkoopt echt al jaren, want sommige...
Ik heb wel het idee dat zij dat hun budget, in ieder geval in die tijd, waar we het nu een beetje over hebben, wel ook groter was dan dat van Ajax bijvoorbeeld. Dus dat ze ook spelers kochten voor wat meer geld.
Ja, dus dat is een...
Die zich ontwikkelden en die zich dan ook weer voor meer geld konden verkopen.
Die Braziliaanse connectie en een paar Colombianen. Want op zich, de bedragen die ik nu noem, zijn allemaal onder de 50 miljoen. Maar dat is pas omdat sinds 3 jaar dat heel normaal is. Maar Hulk en Falcao gingen gewoon voor 40 miljoen in 2011 en 2012. Dat was echt wat nu ongeveer 120 miljoen is.
Ja.
Mangala en James Rodriguez voor 45 miljoen in 2014 en 2013. Ja, dat was toen, waren dat echt absurde bedragen.
Heeft dat ermee te maken dat Portugal het op als Portugees elftal goed doet en dat daardoor die competitie ook uit de duim gezogen?
Nee, want het Nederlands elftal is over het algemeen toch ook gewoon een heel goed nationaal team.
Maar er kwamen ook veel spelers uit Nederland, toch?
Ja, maar dat is toch niet erg? Ik bedoel, die kan je toch ook gewoon goed verkopen?
Ja, nee, maar precies.
Dus
volgens mij hebben zij gewoon het voordeel van de taal. Dus dat spelers uit Zuid-Amerika waarschijnlijk liever in Portugal komen te spelen, waar ze de taal spreken en misschien al 1-2 spelers kennen, dan dat ze naar Nederland komen. En ik heb wel het idee dat Ajax in ieder geval, dit gaat nu wel redelijk aan het dicht.
Ajax
is.
Heeft het gedicht. Die verkoopt echt voor heel veel geld.
Ja.
Maar ja, dat is ook heel lang niet zo geweest.
Nee, precies.
En als je deze bedragen ziet, dan denk je van wow. En ook Portugal staat echt redelijk ongenaakbaar op de coëfficiëntenlijst boven Nederland.
Ja. Maar dat betekent dan toch ook dat de competitie sterker is?
Nou ja, dat zou je zeggen. Maar eigenlijk heb je in Portugal ook maar 3 clubs. Want het is niet dat Boavista nou...
Braga was een paar jaar raakte een beetje aan, maar niet echt.
Maar echt een ja, ik verbaas me altijd als je de Nederlandse competitie spiegelt met die van Portugal. Dat je denkt, wat gek toch dat we daar zo ver achter staan.
Maar ik denk wel, als je een competitie zou beginnen met de 3 grootste van Nederland en de 3 grootste van Portugal, dat die toch over het algemeen dan wel sterker zijn.
Ja, maar het gat wordt voor mijn gevoel dus wel kleiner. Met Ajax bijvoorbeeld echt met FIFA 2 jaar geleden in de Champions League, dat Ajax 2 keer won.
Ja.
Of 1 keer gelijk speelde, geloof ik. Maar in ieder geval de betere was het. Mm-hmm. Tegenover Benfica. Ik hoor ook gewoon de laatste jaren wel iets minder van die teams. Ja. Waar ze eerder wat verder kwamen in Europese toernooien en heel veel goede spelers afleverden, lijkt het nu ietsje minder te zijn. Maar het is wel interessant inderdaad. Want er zou niet per se heel veel reden voor moeten zijn dat het verschil in al die jaren zo groot is geweest.
Ja. Een oproep aan de Nederlandse clubs om het gat te dichten. Ja. We doen het in ieder geval goed op de coëfficiëntenlijst.
Volgens mij gaat het helemaal stil failliet, maar goed, dat geheel terzijde.
Er zijn in ieder geval punten gehaald.
Ja.
Laten we dan snel naar die getalenteerde spelers gaan van dit Porto uit 2004. Net als bij een echte voetbalwedstrijd de opstelling.
Ja, en dan beginnen we onder de lat met Vitor Baia. Die kennen we denk ik allemaal nog wel. Die heeft ook 18 seizoenen voor Porto gekiept. Niet aaneensluitend, want hij is 2 jaar bij Barcelona op bezoek geweest. Moest daar weg, omdat ene Louis van Gaal daar trainer werd en Ruud Hesp meenam. Vind ik heel typisch, zo'n Nederlandse trainer die dan komt en een Nederlandse keeper meeneemt.
Van welke club kwam Ruud Hesp?
PSV?
Rode JC. Recht op het doel af. J-Katrien een combinatie.
Ik heb nooit geweten dat de afkorting was.
Roda, betekent recht op het doel af. Ja.
Nou, nooit geweten. Jij, Jas?
Ja, geweten, maar vergeten. Klinkt als een slechte excuus, maar het is echt zo.
En wat ik ook nog wel een leuke... leuk voor Vitor Baia helemaal niet leuk... is dat hij kwam na 2 jaar Barcelona weer terug bij Porto. En verloor daar uiteindelijk zijn plaats aan Helton... Wederom door een Nederlander, door Carl Adriaanse, die daar aan het roer kwam te staan.
Ja.
Dus die heeft het niet zo op ons. Op rechtsback, Paulo Ferreira. Ik moet altijd een beetje denken aan Zanetti.
Mooi man.
Ja, en hij ziet er gewoon altijd hetzelfde uit. Ja. Van Zanetti, als je die Panini-plaatjes van Zanetti ziet, die ziet er al 20 jaar hetzelfde uit. En ik zag hem laatst, ik keek de Milanese derby en daar zat hij op de tribune en ziet er nog steeds hetzelfde uit. En Paulo Ferreira heeft dat ook, voor mijn gevoel. Die ziet er altijd hetzelfde uit. Was een rechtsback dus. En Mourinho nam hem ook mee, na dit seizoen, mee naar Chelsea. Zoals hij met meer spelers deed. Ja. Maar goede speler. Centraal, Jorge Costa, de aanvoerder ook, heeft ook zijn hele leven bij Porto onder contract gestaan. Wel een keer uitgeleend aan Charlton Athletic en zijn laatste jaar gespendeerd bij Standard Luik. En soms zie je zo'n carrière en dan denk je echt van hoe werkt dit?
Ja.
Je bent een Portugees, je zit je hele leven al bij Porto. Hoe kom je dan in godsnaam bij Charlton Athletic terecht?
Ja, of bij Standard Luik.
Ja,
en dat zag ik nog verbazender nadat hij alles gewonnen had wat er te winnen viel met Porto.
Ja, en dan ga je gewoon naar de lelijkste stad van Europa.
Maar wel met de langste Luik. Bar ter wereld, volgens mij.
Ja. Nee, dat is Leuven, toch?
Maar dat is Leuven, ja. Leuven, ja. Ja.
Ook.
Dat zou nog een reden kunnen zijn.
Ja. Ah, heel vet.
En hij werd in zijn beginjaren ook een jaartje uitgeleend aan Penafiel, een andere club in Portugal. En hij scoorde toen een eigen goal voor Penafiel tegen Porto. En hoewel iedereen zag dat niet expres was, besloot Porto sindsdien om spelers die zijn uitgeleend niet meer te laten spelen tegen Porto.
Om alle schijn van partijdigheid.
Om alle schijn van partijdigheid tegen
te. Snap ik ook wel. In Engeland is dat heel normaal, hè?
Ja, ja, daar is het volgens mij zelfs verplicht.
Ja.
Ik snap het ook wel.
Eigenlijk
is het ook raar, toch?
Ja. Ik weet nog dat Vertonghen ooit tegen Ajax scoorde, dat je dacht, ja. Of dit hebben we niet zo goed aangepakt.
Ja, dat is gewoon een fout. Ja, maar het gaat meer om een partijdigheid, toch? Dat je niet waar ligt de echte loyaliteit van een speler? Wat
ja, ik kan
belang.
Me voorstellen dat het gewoon heel lastig is. Zeker als je weet. Nou, ik vond het eigenlijk wel getuig van karakter dat Vertonghen gewoon die goal maakte. Want voor RKC was het heel belangrijk. Maar Ajax kostte het volgens mij het kampioenschap zelfs.
Ja,
ja dus. En je had toch ook hetzelfde met Kees Luijks toen met AZ en Excelsior.
Daar is hij weer.
Ja, daar is hij weer.
Hoe schrijf je dat ook weer?
Nee, maar dat is wel, het is wel een interessante discussie. En je bent klaar met die discussie als je zo, net zoals in Engeland gewoon bepaalt, of wat Porto dus ook heeft gedaan.
Ja.
Van daar doen we gewoon niet meer aan mee.
Heb jij wel eens met Zwift tegen AFC gespeeld?
Ja.
En hoe was dat voor jou? Want hoe lang heb je bij AFC gespeeld?
5 of 6 jaar in het eerste en ook zoiets in de jeugd. Dus wel lang.
Heb je gescoord?
Ik heb met Zwift tegen AFC gescoord.
En heb je gejuicht?
Ja, tuurlijk.
Ja, gewoon
vinger voor de lip en zo naar de bank. Nee, natuurlijk niet. Maar het was ook niet zo'n belangrijke goal. We stonden geloof ik 3-0 achter en ik maakte de 3-1.
Dat maakt niet uit, gewoon juichen.
Ja.
Ik vond het namelijk op een gegeven moment vond ik heel zielig bijvoorbeeld voor een speler als Nordin Bukhari. Die mocht op een gegeven moment
tegen
twee of drie clubs in de Eredivisie mocht hij nog juichen. Voor de rest was het gewoon, ik loop maar weer terug naar de plek waar ik stond.
Heb ik daar nou wat tegen gespeeld?
Ja.
Of ken ik die?
En dan hopen dat hij na afloop naar de goede kleedkamer ging. Ja,
ja, echt onzin is dat. Ja. Nog heel even over Jorge Costa. Hij is trainer geworden na zijn spelerscarrière. En als je dacht dat zijn clubs als speler opmerkelijk waren, dan moet je dit even horen. Hij is trainer geworden van het nationale elftal van Gabon.
Vet.
Hij is trainer geweest bij Mumbai City in India.
Niet.
Hij is trainer geweest bij SC Sfaxien in Tunesië. En dan heb ik nog een heel aantal clubs weggelaten. En ook hierbij denk ik weer, hoe beland je daar in godsnaam?
Ja.
Heeft hij een zaakwaarnemer die dat regelt voor hem?
Ja, maar zegt, ik heb een goede zaakwaarnemer.
Ik heb of nog juist een hele die zegt van, hou jij van avontuur? Dat ben ik nog wel wat voor je.
Nou ja, dat zou nog wel de enige reden kunnen zijn.
Misschien is dat wel zo.
Ja,
toch?
Als je van reizen houdt en het, ik bedoel, laten we wel wezen bij. Stel, een van jullie wordt nu benaderd van, hey, Jasper Daan, we zoeken eigenlijk een duo voor het bondscoachschap van Gabon.
Let's go, toch?
Ja, ik zou meteen gaan, ja.
Ja, toch? Ik bedoel,
dat verwacht je toch
maar
niet bij
iemand
die...
Maar wij hebben de Champions League niet gewonnen.
Nee, en hele leven in Portugal.
Goor, hij zit thuis, hij heeft waarschijnlijk een chick die hem al jaren niet meer interesseert. Voetballen, dat...
Midlife crisis gewoon.
Ja, misschien wel. In plaats van een Porsche word je gewoon... in plaats van dat je een Porsche koopt, word je gewoon bondscoach van Gabon.
Nou, conclusie, gewoon respect voor hem.
Ja, heel vet. Heel vet.
Naast hem stond Ricardo Carvalho.
Die kennen we nog wel.
Die kennen we nog wel. Hele goede centrale verdediger. Werd dit jaar ook verkozen tot UEFA Defender of the Year. En stond zelfs op de shortlist voor de Gouden Bal. Vraag van mij aan jullie, wie won hem dat jaar in 2004?
Zidane?
Nee. 2004. Het was een aanvaller.
Henry?
Nee, uit het Oostblok.
Shevchenko?
Ja. Welke Nederlander stond in de top 10?
Dat zal Van Nistelrooy zijn geweest.
Ja. Op plek 9, geloof ik, gedeeld dus met Carvalho. En welke Griek eindigde op de vierde plek?
Dat is toch niet Charisteas?
Nee.
Oh, ik wou het zeggen, maar dan stop ik met deze podcast. Een Griek.
Giacoumakis. Wilde gok.
Nou ja, een kleine tip. Het EK in 2004 was natuurlijk.
Ja, ik zit te denken.
Die daar, hem. Gewoon die gast die alle corners nam.
Ja, precies.
Ja.
Maar ja, Sakorakis.
Oh, ja.
Theodorus. Die speelde toen bij AEK Athene en Bologna.
One-hit wonder.
Half om half. Ja, echt hoor. One-hit wonder. Carvalho ging mee met Mourinho, ook naar Chelsea, net als Paulo Ferreira. En speelde later nog natuurlijk bij Real Madrid en nog even bij Monaco. Op links stond Nuno Valente. En toen ik die naam met jullie deelde, kreeg ik van jou, Jasper, een foto toegestuurd.
Ja, maar ik kan me namelijk ook vaak zoiets herinneren dat ik me daar verbaasd over was. En toen heb ik dat dus opgezocht. En hij heeft dus ook een Panini-plaatje. Maar elke foto waar hij op staat is onflateus.
Ja, maar
gewoon hij heeft een soort dubbele onderkin en hij kijkt altijd een beetje verbaasd. Een soort, wat doe ik hier?
Hij had gewoon een heel gezellige kerst gehad.
Ja, elke maand.
Elke
denk
keer.
Ik.
Ja, maar die teamfoto wordt natuurlijk gewoon in de voorbereiding genomen, net na de zomervakantie.
Dan ben je niet op je scherpst, weet je uit ervaring.
Maar ja, ik denk, hij is gewoon niet fotogeniek. Dat zegt helemaal niks over zijn voetballende kwaliteiten. Maar het is toch opvallend, want als je hem ziet, dan denk je, nou, dit kan echt niet de Champions League winnen.
Maar het grappige is, dat vond ik bij, want die komen we later op, bij Maniche vond ik dat ook altijd een beetje.
Ja,
die had ook een beetje pafferig.
Een beetje overgewicht.
Ja.
Maar misschien was het ook wel echt zo. Dat zou zomaar kunnen.
Maar goed, die Nuno Valenta, die heeft ook bij Mourinho bij Union Leira gespeeld. Is meegenomen naar Porto. En daarna nog best wel verdienstelijk bij Everton
Lang in Engeland inderdaad gespeeld. En was ook gewoon wel echt een goede speler. Had ook een belangrijke rol in het elftal van Mourinho, veel opkomen. En deed dat naar hartelust, goede speler. Voor hem op het middenveld stond Costinha. En dat vind ik nou echt een typische Mourinho-speler. Zo'n stofzuiger voor de verdediging.
Ja.
Ballen weghalen, goed in de duels. Echt een winnaarsmentaliteit. Heeft Mourinho natuurlijk bij al zijn teams wel een beetje gehad. Bij Chelsea moet ik meteen denken aan Essien bijvoorbeeld. En die rol had Costinha bij Porto. Ging uiteindelijk samen met Maniche en Derlei naar Dynamo Moskou. En dit was ook een van de spelers die Mourinho zelf heeft binnengehaald voor dit Porto. En daar komen we zo nog wel even op terug. Andere middenvelder, Pedro Mendes. Ik moet dan meteen denken aan Pro Evolution Soccer. Daar hebben we het in een eerdere aflevering al kort over gehad.
Hij heeft een grote rol gespeeld.
Ja, ik speelde gewoon altijd met Pompey, oftewel Portsmouth. En Pedro Mendes stond daar bij mij op het middenveld.
Ja.
En dat was voor mijn gevoel gewoon vals spelen eigenlijk. Want als je Portsmouth koos, dan iedereen keek je raar aan. Van hoe kan je nou Portsmouth kiezen? Maar dat was gewoon echt een heel goed team. Dus daar won ik gewoon heel veel wedstrijden mee. Heeft uiteindelijk nog bij Tottenham gespeeld, toen Martin Jol daar trainer was. Vind ik ook nog steeds een waanzinnig gezicht, Martin Jol als trainer van Tottenham Hotspur.
Ja, zeker als je bedenkt dat hij nu ADO Den Haag naar de kloot heeft.
Ja, lekker naar de keukenkampioen-divisie. Maniche?
Ja.
Ja, is vorige week,
trauma, toch?
Ja, vorige week merkten we dat toen we vroegen wie is de irritantste speler. En we kregen heel veel inzendingen met Maniche.
Ik heb het idee dat in deze jaren dat gewoon elk EK en WK dat Maniche ons de das omdeed.
En we moesten dus ook altijd tegen Portugal.
We moesten altijd tegen Maniche.
Ja.
En dan had je die ene rechtsback die altijd Robben uitschakelde.
Niet Paulo Ferreira.
Nee, niet Paulo Ferreira, de donkere jongen.
Bosingwa.
Nee, niet Bosingwa.
José Bosingwa.
Miguel.
Ah.
Miguel, die stond dan of links of rechtsback. Het maakte niet uit. Eigenlijk, hij stond waar Robben stond. En dan schakelde hij hem uit. En Maniche maakte dan de winnende.
Dat was in een notendop hoe Nederland-Portugal eruit zag.
Ja.
Heel soms kwam Boularus nog even langs om zijn noppen bij Ronaldo in het duimen te planten.
Ja. De Battle of Nuremberg, toch?
Ja,
de boeken ingegaan.
Maar wat ik nog wel leuk vond, het enige leuke dan misschien aan Maniche, was, hij heet helemaal niet Maniche, eigenlijk. Hij heet Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro. Nou, nu is dat wel vaker zo met Portugese en Braziliaanse spelers dat ze een andere voetbalnaam dragen.
Eén naam dragen, toch?
Ja.
Maar Maniche is vernoemd naar een Deen, Michael Manish. Een Deense voetballer die in de jaren 80 furore maakte als spits bij Benfica. En hij is daarna vernoemd. En dat vond ik wel heel vet om te lezen.
We hebben het weer over namen, jongens. Dat is een mooie rode draad.
En ook wel ironisch dat hij dan bij Benfica speelde. Want dat is toch de aartsrivaal.
Ja, maar Manish is ook begonnen bij Benfica.
Ah, ja. Kijk eens aan.
Dan de grote man van dit team.
Ja.
Deku.
Ja.
Deco, natuurlijk.
Hier was ik echt murder fan van.
Ja?
Ja.
Waarom? Vertel.
Hij was in mijn ogen echt zo'n klassieke tien. Dus een sierlijke speler die niet te veel liep. Maar net zoals bijvoorbeeld Arshavin, een beetje hetzelfde hout. Heel slim te lopen, altijd tussen de linies. Dus altijd hij was zo moeilijk te dekken, omdat hij continu bezig was met positie kiezen ten opzichte van de tegenstander. Dus op het moment dat de laatste linie dacht, oké, het middenveld heeft hem, dan deed hij weer twee pasjes naar links. En dan dacht het middenveld, de verdediging heeft hem. Dus daardoor speelde hij altijd zo perfect tussen de linies. Hij ging daarna naar Barcelona, in het Barcelona van Rijkaard, wat ik het vetste Barcelona ooit vond.
Ja.
Met, ik vind het een heel zure term, maar tiki-taka voetbal werd daar, in mijn ogen, werd daar de grondslag voor gelegd. Maar veel directer. En hij was daar echt zo belangrijk in. Hij was echt, ik vond het zo'n feest om naar te kijken.
Maar ook in dit team met Porto was hij er wel de speel, toch?
Zeker, ja.
Een heel groot blok achterin en dan hele snelle omschakeling via Deco. En dan zocht hij die spitsen.
Ja, en dat uitte zich in het feit dat hij de meeste assist gaf in de Champions League. Samen met Rotin van Monaco, tegen wie ze in de finale speelden. En dat hij in 2004 ook UEFA voetballer van het jaar werd. En ook nog eens man of the match in de finale.
Met een schitterende goal.
Ja, met een hele mooie goal, ja.
Een hele als je het in de finale van de Champions League heel rustig wil binnen kan schieten, dan ben je een grote.
Het leek een beetje in slow motion te gaan, zoveel controle.
Ja, maar dat vond ik bij hem sowieso wel. En omdat het niet iemand was die het nou heel erg van zijn loopvermogen moest hebben, maar hij had wel diepgang. Het was niet dat hij weet je wel, van die echte nummer 10's die eigenlijk niks doen. En vinden dat ze de bal alleen maar moeten hebben. Maar hij had ook diepgang.
Ja.
Maar hij liep slim. En soms leek het inderdaad alsof het in slow motion was. Maar
bij wat je zegt, hij heeft ook diepgang. Bij Barcelona is hij eigenlijk een hele complete middenvelder geworden. Want daar is hij een beetje afgestapt van die nummer 10 rol. En is het gewoon een box-to-box middenvelder geworden. En werd hij ook geroemd om zijn werkethos.
Ja.
Daar werd het echt een hele complete middenvelder.
Ja,
en nog even een leuk feitje, gewoon zodat we dat weten. Het is de schoonbroer van Richarlison.
Oh.
Ja. Dan komen we uit bij Carlos Alberto. Die met dat pleistertje op zijn neus. Hij kwam in de winterstop over van Fluminense en maakte een goal in de finale, de 1-0. Een beetje een frommel goal, maar toch wel mooi uit de draai afgemaakt. Hele grote belofte was het, maar hij heeft die eigenlijk nooit ingelost. Hij ging in 2005 alweer terug naar Brazilië. Heel veel clubs daar versleten en wel nog geprobeerd in Europa bij Werder Bremen. Maar daar slaagde hij niet om heel veel redenen, maar onder andere omdat hij last had van insomnia.
Echt?
Ja.
Oh, dat is ook wel heel
En
taai.
Ging weer terug naar Brazilië en versleet nog meer clubs. En zijn talent is een beetje gestorven. Along the way. Dat was...
Ja, dat snap ik ook wel. Als je niet slaapt, dan kan je niet scoren.
Als je zo snel de Champions League wint, wat moet je dan daarna nog?
Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een vloek.
Ja, en hij kwam in de winter van dat seizoen. Dat vond ik ook wel heel opmerkelijk.
Ja. Want voor de winterstop, dan stond McCarthy erin.
Benny McCarthy vooral, ja. Maar die heeft ook nog wel heel veel gespeeld, hoor, in de Champions League.
Ja.
Derlei, een van de andere aanvallers... Hij heeft heel lang in Portugal gespeeld. En dus ook niet alleen voor Porto, maar ook voor Benfica en Sporting. Dus voor de drie grootmachten van het Portugese voetbal. En heeft ook echt een schitterende bijnaam. En daar wil ik het misschien nog wel gewoon een andere uitzending aan wijden.
Gaan we wel doen, de mooiste bijnamen,
mooiste
toch?
Bijnaam,
maar die van Derlei was Ninja.
Heel vet.
Ja, en dat past ook bij hem, als je hem zo ziet. Dan hebben we nog wat... je noemde hem net eigenlijk. Dus
Benny McCarthy.
Ja, neem het stokje over, zou ik zeggen.
Ja, voormalig Ajaxiet. Via Ajax Cape Town, geloof ik, denk ik.
Ja.
Een van de weinigen die echt die overstap wist te maken. Hij scoorde twee keer tegen Manchester United in de Champions League. Twee keer in één wedstrijd. En met name die tweede goal, die kopbal, hebben jullie die gezien?
Ja, zeker.
Wow. Ik keek hem vandaag terug. Wat een kopbal. Hij kreeg een voorzet
Hij kan het bijna geen...
van achter.
Nou, gewoon echt een zo'n vroege voorzet. Want hij, die, ja, die jongen is net voorzet. Over de middenlijn bijna.
Ja, en hij geeft hem hoog. En hij springt tussen twee man omhoog. En hij ramt hem echt in de kruising vanaf een meter of 13. Onderkant lat erin. Dat ik echt dacht, hè? Hoe is dit mogelijk? Echt een aanrader om even terug te kijken.
Maar hij was sowieso ontzettend belangrijk dat seizoen, toch? Ik heb die samenvattingen zitten kijken en hij scoort ongelooflijk veel. En het lijkt ook alsof hij een hele goede band met Mourinho heeft. Ze knuffelen elkaar de hele tijd en hij krijgt het schouderklopjes
en de aaien. Toen kon het allemaal nog. Nee, en een leuk detail over Benny. We kennen hem natuurlijk als voetballer. Maar het was ook een fantastische commerciële R&B-artiest. Hij zat namelijk in een zanggroepje.
Dat zeg je echt heel schattig, een zanggroepje.
Met Super Mario, Melchiot. En Dean Goré, de man met, ik mag wel zeggen, de smoothste pratende kut uit het Nederlands voetbalgeschiedenis.
Absoluut, zeker. Absoluut.
Ja. Wat een ringbaard. Echt.
Nou, echt een ringetje, want hij is heel dun en hij loopt echt helemaal precies rond. Echt.
Precies zoals je hoort gewoon eigenlijk.
Nou, en die hebben ooit een liedje opgenomen en dat, nou, dat klonk zo. I've got the Midas touch. Everything I touch turns to gold. Oh, take a look at me, my boo. See me and your means, I know you want to. Deal with this man full of master pill. Not a deal, she's for real. Gotta make you feel. Wherever we go, BMD rocks the show. The flow is Big Willie, what's the dilly? Get it jiggy, make you say, who is it? Feel me? Party start right when we hit the spotlight all night. Y'all be feeling no right. The night's the night, and we don't stop. We don't drop, fill your head, make your body rock. Cool aside, dress nice, guys. Realize, we more than you can fantasize. You should know, let me tell you this much. You know we got the Midas touch. I got the Midas touch. Ja, schitterend nummer, maar daar waren ze het niet, was niet iedereen het over eens. Namelijk Trouw, het fantastisch dagblad, die had hier een recensie over. Het ging toen wat minder met Ajax. En de titel zegt eigenlijk al genoeg, een toontje lager graag. Het is uit februari 1999. Ajax is nog steeds een hit, ondanks de teleurstellende prestaties op het veld. De kalender met foto's van Dani verkoopt als een tierenlier. De Ajax-dekbedden zijn niet aan te slepen. Alleen de shirtjes met de boertjes zijn in de uitverkoop. En, voor als u het nog eens ontgaan, drie Ajax-ieden hebben een cd opgenomen. Midas Touch heet het nummer van Benny McCarthy, Mario Melchiot en Dean Goré. Alles wat we aanraken verandert in goud, zingen en zeggen de drie. Dat zal een coach niet beamen. Jan Wouters stamt nog uit de tijd dat voetballers gewoon voetbalden. Gewoon deden. Geweldig, geef me ook zo'n cd, moet de trainer hebben geroepen toen hij ervan hoorde. Dan kan mijn hond hem als frisbee gebruiken. Ook teamgenoten reageerden enthousiast, dus aanhalingstekens. Jullie, zangers, mooi. Dan kunnen jullie meteen stoppen met voetballen. Misschien winnen we dan weer eens. Want het zingende, swingende trio valt op het veld behoorlijk uit de toon. Benny, Mario en Dean, BMD, voelen zich achter de microfoon in de studio heel wat. Ze houden de hitlijst in de gaten, terwijl ze als werknemers van de ver weggezonken landskampioen beter wat meer naar een andere ranglijst zouden kunnen kijken. Ajax heeft na 21 duels al 28 verliespunten. Dat zijn er 17 meer dan Feyenoord. Ook Vitesse, Roda, Heerenveen en PSV staan er wat dat betreft beter voor. Dani had het eerder door. De Portugees laat zich niet meer afleiden door bijbaantjes. Misschien dat BMD ook maar beter een toontje lager kan gaan zingen.
Wat een afrekening, zeg.
Zo!
En totaal onterecht, als je het mij vraagt. Want ik zit al de hele dag... We got the Midas touch.
We got the Midas touch.
En over Mario Melchiot is wel echt heel slecht. Vooral als hij gaat rappen. Ik vond Benny McCarthy wel oké. Maar Dean Goré, die kan echt zingen.
Nou ja, wat mij betreft kan Dean Goré ook gewoon prima in elke commerciële R&B-band van Nederland kan hij gewoon prima meekomen. Of heeft hij niet een tijdje in Replay of zo gezeten? Of is hij misschien Gordon?
Nou, hij heeft... Dat weet ik niet
dat
zeker.
Zou zijn, dat hij
maar
Gordon...
hij heeft dus ook voor de regenjas, die heeft ooit Harry Vermeegen, die heeft ook ooit een regenband opgericht om een kerstsingle uit te brengen. Dean Goré als lead vocal.
terecht.
Echt terecht, want dat doet hij echt goed. En we hadden Ronald Waterhuis op drum, volgens mij. En Victor Moens op piano. En Q Jalins op saxofoon. En nog een aantal voetballers.
Jan-Paul Saïs, geloof ik, op basgitaar.
Ja. Zoek het op. Ja.
Je zou zeggen bij Q.
De regenband.
Bij Q zou je meer als toetsenist, maar oké. Ja. Gewoon op de sax. Heel vet.
Heel vet, ja.
Sowieso een legendarisch programma.
Ik vond BMD met The Midas Touch oké, vond ik het. Ja. Maar ik vond de regenband wel nog beter, eigenlijk.
Moeten we hem laten horen?
Nou ja, laat ze maar doen, toch?
Let's go.
Een jaar geleden brachten we allemaal spelers bij elkaar uit betaalde voetbal die een instrument konden bespelen en die groep die noemden we de Regenband. Ze zongen Jingle Bells. Ik neem pas afscheid van u. Graag tot volgende week.
Schitterend, schitterend. Nog een laatste trivia over BMD. Een vriend van mij die heeft echt jarenlang in de krochten van het internet gezocht naar de single hiervan. En volgens mij heeft hij hem is het hem gelukt om op de kop te tikken. Ja, het is echt collector's item.
Ik kon trouwens de enige video die ik hiervan kon vinden was op de persoonlijke website van Mario Melchiot.
Ja, we hebben Super Mario.
Die is er gewoon heel trots op.
Ja, die is er gewoon trots op. Ja. Nou, toch mooi.
Ja, lekker. Heel mooi, heel mooi.
Nou, dan gaan we nog even snel de bank langs van Porto. José Bocinga zat op de bank. Jan Kauskas, je noemde hem net al. Alenichev zat ook op de bank, maar scoorde regelmatig een doelpuntje. Waaronder in de finale tegen Monaco. Deed dat een jaar eerder ook in de finale van de UEFA Cup. Want dat is misschien ook wel goed om te vertellen. Die won Porto ook het jaar hiervoor. En hij staat hierdoor in een rijtje met de echte Ronaldo en Koeman. De enige twee spelers die achtereenvolgens in twee verschillende Europese finales een goal maakten.
Leuk rijtje.
Ja. Op de bank zat ook Hugo Almeida. En daar heb ik op een of andere manier echt een zwak voor. Dat is, vind ik, een ongelofelijke cultspits met gewoon een linker die zo hard kon schieten. En voor de rest niet zo heel veel, maar dat gewoon heerlijk.
Vooral ik vond het echt een verschrikkelijke speler met die snor, toch?
Ja, precies. Ja, ja, nou, dat is toch cult. Genieten.
Echt zo'n stroeve spits die op die ballen staat. Nou, goed.
Precies, ja, heerlijk. En dan André Villas-Boas zat ook op de bank.
Oh, ja.
Ja, was assistent van Mourinho met 26 jaar. En ik vond wel een mooie anekdote daarover. Want hij woonde in 1994 in het appartementengebouw van Bobby Robson, die op dat moment trainer was van Porto. En Villas-Boas was 16 toen en stuurde een brief naar Robson om te vragen waarom Paciencia niet in de basis stond en voegde daar een heel tactisch plan aan toe hoe die wel in de basis zou kunnen staan en makkelijk zou kunnen meedraaien. En Robson was er van onder de indruk en nodigde hem uit om lid te worden van de observatieafdeling van FC Porto. En zo is zijn trainers
interessante afdeling
begonnen. Ja.
Wat vet.
En later dus op zijn 26e won hij dus als assistentcoach van Mourinho de Champions League. Zeg.
Ik moet zeggen dat ik de naam Domingos Paciencia ook wel heel mooi vind, hoor.
Ja, inderdaad. Maar was Mourinho niet ook assistent bij Bobby Robson?
Ja, dat klopt. Ja. Zeker.
Dus Robson heeft echt wel een grote rol gespeeld.
Ja, en dat is meteen, we moeten het namelijk echt nog even over Mourinho hebben. Want
uiteraard.
Dit is, wat mij betreft, 100% is die overwinning van de Champions League is 100% op het konto van Mourinho af te schrijven.
Hij is de ster van het team, toch?
ja, zonder hem was het echt niet gebeurd. Hij pakte ze op, hij werd trainer op het moment dat het slecht ging. En was, hij zei zelfs toen hij aangesteld werd, dit is het slechtste team wat Porto in jaren heeft gehad. En hij werd in de winter aangesteld. En hij zei, maar volgend seizoen, het eerste seizoen dat ik een heel seizoen kan trainen, dan word ik kampioen. En hij won dus al de Europa League in dat half jaar. En daarna dus de Champions League.
Nou, ja, dat is wel ongelooflijk.
Dan ben je
de special one.
I have to say this. We have top players. And I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Again, please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
Ja, en ik loop eigenlijk al een tijdje dit tegen iedereen te zeggen, maar er staat dus een aflevering over hem op Netflix.
Waar niemand luistert naar, ja.
Waar niemand naar kijkt, maar het is zo vet. En hij legt uit wat zijn filosofie...
Een aflevering waarvan? Ja,
ik ben even de naam kwijt, maar het is een serie over coaches die worden geïnterviewd. Het zijn allemaal Amerikaanse coaches met basketbal en vond het allemaal niet zo interessant. Maar Mourinho wordt dus ook uitgebreid aan de tand gevoeld en die zit er met enige tegenzin. Maar wat hij vertelt allemaal is zo... Ik ben echt ontzettende fan geworden van hem.
Je was geen fan?
Nou, ik ben geen fan namelijk. Dus probeer me... Waarom was het zo bijzonder?
Nou, ook dit fragment van het I am not one from the bottle. I am the special one. Hij zegt het... Ik bedoel, hij is natuurlijk arrogant, maar het is toch ook zo? Hij wint met Porto de Champions League. En dan mag je toch ook zeggen van... Ja, jongens, sorry, maar... Ik weet waar ik het over heb.
Het is precies wat Van Gaal deed, toch? Ja. Toen je met Ajax de Champions League vond. We zijn de beste.
Is natuurlijk ook lang assistent geweest van Gaal en van Robson. En voor de rest heeft hij veel geleerd van ook van twee professoren. Dus hij was heel vooruitstrevend. Manuel Sergio leerde hem over het belang van de psychologie. Dus hij was heel erg bezig met het psychologische profiel van spelers. En daarnaast een professor die heette Vitor Frade. En die leerde hem over periodization. Dat was op dat moment een baanbrekende nieuwe manier van trainen. Waarbij er eigenlijk, het is vrij ingewikkeld, maar er werden allerlei aspecten van het spel in verschillende situaties getraind. Dus het was niet, we gaan nu voorzetten trainen, maar het was een voorzetten trainen waar je dan ook met kracht en psychologie omging. Dus het kwamen allemaal dingen samen.
En ook heel erg met fitheid heeft het te maken, ja. Toch? Dat heb ik in ieder geval, dat is bij mij blijven hangen van periodisering, dat je... Ja, heel erg fit bent op het moment dat het moet.
Ja, maar dus geïntegreerd in de tactiek. Okay. Het klinkt allemaal een beetje vaag. Maar hij was dus de eerste die dat hoorde en las en dacht, ja, dat is het, daar moet ik iets mee. Ja. En dat werkte dus ook.
Maar ik vind het wel heel vet om te horen, want dat wist ik namelijk niet, dat hij dus heel innovatief, heel vernieuwend is geweest als trainer. Want ik zie hem gewoon als een man die de hele tijd een trucje doet. En dat trucje werkte in het begin van zijn carrière heel goed. En eigenlijk al heel veel jaar helemaal niet meer goed.
Nou, dat ben ik dus zeker sinds het zien van die docu dus helemaal niet mee eens. Hij is juist heel toegepast op wat die club op dat moment vraagt en wat voor een team het is. En dat vond ik ook zo mooi aan wat hij bij Porto doet. Is hij wordt aangesteld en Porto is een arbeidersstart. Is dus een ploeg die het moet, waar de fans houden van passie en werklust. En hij is dus gaan kijken, oké, ja, klopt dit team wel bij die passie en werklust die de fans willen zien? Want ze verloren alles. Die fans waren niet blij, die bleven weg uit het stadion. Dus hij dacht, ik moet die fans ook weer terug. Dus hij is toen, in plaats van dat die spelers is gaan kopen, goede spelers met een budget, is hij heel veel spelers gaan kopen in lagere regionen. Spelers die, daar komt het weer, dat psychologische profiel hebben die bij die club pasten. En zo kwam er weer een soort geloof bij de fans van ja, hier kunnen we ons identificeren. En dat stadion liep weer vol, die fans gingen erachter staan en dat versterkt elkaar. Het team werd daardoor beter. En uiteindelijk hebben ze met Porto in 2 jaar in alle competities, Europa League, Champions League, beker en competitie, geen één wedstrijd verloren thuis.
Wauw.
Nou, ja, dat is wel heel echt heel indrukwekkend. En ik wist het ook niet, dat het zo'n hegemonie was toen hij daar zat.
Ja, en is het misschien, heeft hij misschien een voordeel dat hij niet de ballast heeft van een oud profvoetballer zijn? Ik bedoel, innovatief. Hij was vertaler of zo, toch?
Ja,
bij Barcelona.
Wel.
En toen werd hij, gaf hij zijn mening en dat pakte goed uit.
Wat hij zelf daarover zegt is dat hij wel... dat hij graag voetballer had willen worden, maar gewoon geen talent had. Maar altijd wist, ik heb talent voor coach zijn.
Ja.
En dat dus altijd heeft doorgedreven. En een enorm geloof in zichzelf en wat hij over wil brengen op zijn spelers. En hij wil natuurlijk winnen. Ten koste wat het kost. Hij zegt ook, ik haat vriendschappelijke wedstrijden. Daar kan ik niks mee. Ik wil gewoon winnen. Wat een onzin. En ja. Met winnen heb je geen aardige jongens nodig. En dat bewees je dus ook.
Maar hoe verklaren we het dan dat hij het heel goed heeft gedaan tot en met Real? En daarna is het toch eigenlijk wel... Was het dan misschien de truc of de koek gewoon op? Of was het de truc
nou ja,
uit?
Nou, het zou natuurlijk kunnen dat zijn manier van werken een beetje ingehaald is door andere manieren van werken. En dat hij verzuimd heeft om... Wat hij in het begin van zijn carrière dus wel deed, dat vernieuwende en dat innoverende, dat hij verzuimd heeft om dat nog een keer te gaan doen.
Ja.
Want inmiddels is hij natuurlijk al heel lang trainer.
Ja.
En nu ik erin gedoken ben in dit seizoen van Porto, dat is eigenlijk de Mourinho zoals we hem nog steeds wel kennen.
Ja. Ik denk ook dat hij dat eigenlijk alleen bij Inter daarna nog echt heeft, een
nou,
team heeft...
Maar
zo'n team dat... past bij die club en dat alles samenviel en dat die spelers zo'n ontzettend hecht team werden. Dat denk ik ook moeilijker.
Ja, want dat vind ik altijd bijzonder. Ik was eigenlijk altijd wel fan, ook omdat hij natuurlijk vrij uitgesproken is. Het is nooit saai met hem. En eigenlijk hoorde je van zijn spelers hoorde je nooit een slecht woord. Je hoorde eigenlijk altijd spelers liepen helemaal weg met hem. En dat waren ook spelers die niet meer onder hem speelden, maar die wel nog contact met hem hadden. En
hij is
wel een beetje hetzelfde als met Mino Raiola, die zaakwaarnemer. Ja, vervelende man voor de pers, de buitenwereld, weet ik wat. Maar voor zijn personeel, de mensen die hij onder zich heeft, ja, steengoed. En dat is dat idee had ik bij Mourinho ook altijd. En daarom vond ik hem heel vet. Totdat hij voor de tweede keer naar Chelsea ging, toen kreeg hij ook gewoon mot met die spelers. Bij Real Madrid begon dat al een beetje. En toen dacht ik, misschien is het dan toch niet.
Ja, en wat ik gewoon heel vervelend vind, is dat hij altijd zo zijn gelijk wilt halen. Bijvoorbeeld zo'n fete met Wenger, dat hij daar telkens weer op terugkomt. En dat hij telkens daar weer steken over blijft geven. En dan denk ik...
Het is niet echt een gentleman.
Nee, dat hoeft van mij niet zo. Dat vind ik een beetje kinderachtig. En ook een beetje een soort, bijna een teken van onzekerheid of zo.
Ja, maar hij is het beeld wat voor mij heel erg naar voren kwam, is dat hij dat heel erg inzet om spelers uit de wind te houden. Hij gebruikt het ook op een tactische manier. Maar daar komen we straks ook nog wel over te spreken. Maar het enige wat ik hier nog aan toe wilde voegen is dat hij voor Porto 127 wedstrijden heeft gecoacht. 91 daarvan heeft hij gewonnen. En 6 hoofdprijzen gewonnen.
Ja, dat is wel echt niet normaal.
Ja.
En ook zei hij dat hij nu nog dat al die teams echt teams waren en dat hij het gevoel heeft dat als hij nu nog een keer iemand belt uit zo'n team, uit dat Porto of uit het Real Madrid, dat die dan meteen zouden zeggen, tuurlijk coach, ik kom eraan.
Ja.
Dat geloof ik ook wel echt.
Ja. Nou, dat is wel echt een kwaliteit van een coach.
Ja. Maar we moeten we gaan even kort nog het hele seizoen, of tenminste het Champions League seizoen behandelen aan de hand van 3 momenten. Het begin, het moment waarop het op zijn plek viel en de finale.
Ja. Nou, het begin is, je hebt het eigenlijk net al goed verteld, uiteengezet, is dat Porto in 2002 Mourinho aanstelde. Hij was al een periode assistent geweest, van 93 tot 96. En heeft in de jaren daarna onder Robson heel veel geleerd. Onder andere bij Sporting Lissabon en bij Barcelona. Ook nog heel veel met Van Gaal samengewerkt bij Barcelona. Maar werd toen hoofdtrainer bij Porto in 2002. Won gelijk de UEFA Cup in 2003, Champions League in 2004... ik denk dat het moment van aanstelling van Mourinho, zo terugkijkend, echt het key moment is geweest.
Ja, en natuurlijk ook het winnen van de UEFA Cup.
Ja.
Ik denk dat, om een beetje de vergelijking te maken met het wereldseizoen van Ajax, dat ze 2 jaar daarvoor de finale haalden en dat een aantal van die jongens dat hadden meegemaakt. Dat scheelt zoveel. Je gewoon in bepaalde situaties oké, dit moet ik nu wel doen en dit niet.
Ja, maar zonder het aanstellen van Mourinho hadden ze die finale ook niet gehaald of gewonnen.
Nee,
hij haalt trouwens 17 spelers bij zijn aanstelling en er vertrekken er 21. Dus hij was gewoon heel erg bezig. Hij heeft het gewoon helemaal op de schop gegooid en allemaal spelers voor niks weggehaald bij kleine clubs. Zoals Nuno Valente, zoals Derlei, zoals Paulo Ferreira, allemaal bij Leira en Setúbal en Jorge Costa dus bij Charlton Athletic.
Ja, stoelendans.
Ja, en het werkte.
Je goed uitpakt,
ja. Nou, dat is duidelijk, toch?
Ja. Ja, ja, moment twee. Dat is dat Porto wint van Man U in de kwartfinale, achtste finale.
Ja, in ieder geval in de knock-out fase. Eigenlijk de eerste grote hobbel die ze krijgen. Ze gaan eigenlijk makkelijk door die groepsfase heen.
Waar ze wel al tegen Real spelen. Maar Real is daar nog met 3-1 te sterk. Thuis wordt het wel 1-1. Maar het moment dat zij Man U uitschakelen, wat toen onder leiding van Ferguson gewoon een ontzettend goed team had, met onder andere Giggs, Scholes, gebroeders Neville, Van Nistelrooy, Saha. Dat ze die uitschakelen is wel echt een moment, denk ik, dat je als Porto-supporter het gevoel hebt dat er wat mogelijk is, ook in de Champions League.
Ja, Mourinho zegt dat ook zelf. En wat hij daarover vertelt is dat hij dus ook wist dat Man U de allerzwaarste tegenstander zou zijn van die hele Champions League. Dus toen ze de loting ingingen, al een paar weken voor die loting, toen ze wisten dat ze zeker waren van de knock-out fase, dacht hij, ja, shit, we moeten straks loten we Man U, en dan is iedereen bang. Dus hij is toen al weken van tevoren gaan zeggen, ik hoop dat we Man U loten, want die gaan we helemaal opvreten. We gaan ze pakken. Oh, ik hoop echt Man U. Ja, en dus al die spelers die dachten eerst, ja, Man U, shit, moeten we straks tegen Man U? Dit gaat toch helemaal niet lukken? Maar hij bleef dat maar zeggen. En toen op een gegeven moment dachten die spelers, ja, weet je wat, we gaan ze ook pakken. En hij zei die loting had dus twee dingen kunnen doen. Ja. Of we zouden Man U loten. Nou, dat zou top zijn, want die kunnen we hebben nu. Of niet, en dat is alleen maar chill, want dan hebben we een minder zware tegenstander. En ze loten dus Man U en al die spelers juichen.
Ja?
Terwijl het natuurlijk gewoon een underdogie was.
Ah, oh, heel vet.
Dat is dan wel op zo bewust zo gespeeld.
En dat is zoveel dingen die hij doet, denk je van, dat is gewoon een idioot die roept dat hij Man U kan hebben. Wij denken allemaal, wie jezus, wat een arrogante lul. Maar hij zet dat dus echt in om zijn spelers mentaal klaar te krijgen voor die wedstrijd.
Ja. Heel vet.
En thuis winnen ze. Want Porto was op dat moment een onneembare vesting voor iedereen.
2-1, twee keer Benny McCarthy.
Maar uit moeten ze dus naar Old Trafford. En daar hebben ze het heel zwaar. Ze komen meteen 1-0 achter. En Mourinho vertelt dat hij zei van, je moet zo'n moment, je moet niet zomaar dus dan gaan aanvallen. Je moet dat moment heel voorzichtig kiezen wanneer je overgaat naar een soort pressen en willen winnen. En hij zegt dat hij dan naar het stadion gaat luisteren en hoorde dat het publiek een beetje op zijn stoel ging zitten schuiven van, wat moeten we doen? Moeten we ze nou aanmoedigen dat ze nog een keer moeten scoren? Of niet? Of moeten we nou blij zijn met dit resultaat? Of moeten we nog gaan aanvallen? En daar werd een soort verwarring en hij hoorde dat het stiller werd. En op dat moment dacht hij, nu hebben we ze. Ja. En hij wisselt en ze gaan volle bak aanvallen. Ze staan dus 1-0 achter in de 80ste minuut of zo. En ze gaan volle bak gaan. Hij stelt dat moment dus heel lang uit. Gaan ze ervoor. En er komt in de 90ste minuut een vrije trap van Benny. En die wordt een rebound van die vrije trap wordt er ingetikt. En dan gaat Mourinho dus ook helemaal door het dak heen. Die rent van, ze hebben daar die mooie dugout dat ze dat trappetje op moeten. Die rent naar beneden naar de cornervlag. En die gaat helemaal los tegen het publiek.
Maar dat was ook zoiets waarvan ik dacht van, dat misschien wel een act was. Want dat heeft hij wel vaak gedaan. Maar nu zie ik dat hij dat vanaf moment 1 dus al zo deed.
Ja,
en voor hem was dit dus ook echt het moment dat het dan samenvalt. Omdat hij dus al zoveel keuzes daarvoor heeft gemaakt hoe hij dat ging aanpakken. En het uitstellen en uiteindelijk ze gelijk gekregen. Heel lucky ook nog uit zo'n rebound. Maar,
maar dan toch dwing je dat niet af. Misschien. Ja. Ja, bijzonder.
Ik zie ook wel veel gelijkenissen tussen Mourinho en Van Gaal bijvoorbeeld. Want ze wekken namelijk dezelfde ergernis op ook.
Maar qua voetbalvisie is het wel anders.
Qua voetbalvisie is het zeker anders. Maar de psychologische trucs en toch de vooruitstrevendheid, daar lijken ze wel op elkaar. En ik vind Van Gaal, toen hij coach was van Ajax, vond ik dat de vetste gast ooit. Toen ging hij naar andere clubs en speelden we ook wel met Ajax, speelden ze tegen wel. En dan dacht ik echt, wat een mogol.
Ja.
Maar dan dacht ik, eigenlijk deed hij dit ook gewoon al wel. Je
perspectief
als je
wordt gewoon
bent,
anders.
Ja, dan denk je, wat is het voor cookie?
Ja, maar dat opofferen voor je spelersgroep en voor de club, vind ik wel ook een enorme.
Ze gaan er allebei voor liggen van, oké, prima, kritiek mag je hebben, doe het volle bak op mij. En
hij gaat daarmee echt
voor zijn ploegen staan.
Hij vertelt daarna trouwens ook nog een anekdote bij Chelsea dat hij geschorst wordt wegens aanmerkingen op de arbitrage. Een van de vele keren. En dan mag hij het stadion niet in een belangrijke Champions League wedstrijd. En dan gaat hij dus 5:00 sneakt hij het stadion in en verstopt hij zich de hele wedstrijd in een wasmand. Met een doos erop zit hij dus 2 uur lang of zo in, helemaal opgevouwen in een mand. Om in de rust bij zijn spelers te kunnen zijn. Hij zegt, ja, mijn spelers hadden mij nodig. Want je moet ze even kunnen vastpakken en door elkaar kunnen schudden. En toen heeft hij dus zich verstopt. Het schijnt dat hij zat dus niet op de tribune. Dus alle camera's waren hem aan het zoeken. En toen dacht UEFA van, oh, wacht eens even. Hij zit toch niet in de kleedkamer. Ja. En toen zijn er officials de kleedkamer ingegaan om te kijken of hij daar was. En hij lag dus in een wasmand opgevouwen. En ze hebben hem niet gevonden.
Wat
nou, dat vind ik toch. Ja. Dat zegt zoveel over een coach, toch? Als je dat over hebt voor je ploeg.
Ja, schitterend.
Nou, toch wel. Dat is dan toch heel vaak geen act. Ik heb gewoon wel altijd gedacht dat het constant één grote Mourinho-act is. Maar misschien
Kan je niet zo lang volhouden.
Nou ja, als je dat structureel zo doet.
Ja. Ik denk het enige dat hij misschien toch te veel in zichzelf is gaan geloven.
Ja, dat denk ik dus
ook. In het begin is hij nog echt ambitieus en ziet hij zichzelf als underdog. Ja. Zeker hier bij Porto en ook met Inter, denk ik. Maar bij Real en bij Chelsea was dat natuurlijk al niet meer, denk ik.
Nou, bij Chelsea, die eerste keer bij Chelsea nog wel.
Ja, dat
wel. De eerste periode bij Chelsea was natuurlijk heel succesvol.
Ja. Oké, nou dan gaan we nu naar moment 3, de finale.
Nou, dan hebben we nog. Dan slaan we wat over nu, natuurlijk.
Oh, dat is waar, ja.
Want we hebben natuurlijk nog een kwartfinale en een halve finale. In de kwartfinale wint Porto van Lyon. Thuis met 2-0 door goals van Deco en Ricardo Carvalho op aangeven van Deco. Uit wordt het 2-2, 2 keer Maniche, ook weer 2 keer op aangeven van Deco. Lyon toen natuurlijk een heel goed team wat we allemaal nog kennen met Juninho, met Elber, met Louis Ndoula, Dorasso.
Gaan we het vast ook nog een keer over hebben?
Ongetwijfeld. En in de halve finale spelen ze tegen Deportivo La Coruña, ook echt een outsider.
Heel raar. En zeker als je dan ziet wat dan, dat is wel punt 3, dat ze de finale tegen Monaco komen.
Ja.
Dan denk je van oké, dan heb je 4 halve finalisten, waarvan eentje is Monaco, die ander is Deportivo La Coruña. En Porto in de Champions League. Dat is wel echt een heel raar jaar geweest.
Ja, maar waarmee we niet het succes van Porto moeten bagatelliseren. Want ik denk dat die in dat jaar van iedereen hadden gewonnen.
Nee, zeker. Dat is ook zo. En dat is ook heel vet. Maar zowel Depor als Monaco zou ook een team zijn dat wij zouden kunnen bespreken in deze podcast. Omdat het toch ook de underdog teams zijn.
Zeker.
Die ook toch het grote geld een beetje verslaan. Hoewel bij Monaco is dat altijd een beetje de vraag. Die zijn 1 keer in de 15 jaar ineens debiel goed.
Ja. Hebben ze opeens alleen maar wereldspelers?
Ja, Mbappé bijvoorbeeld, hè?
Huh? Ja, die ze dan...
Bernardo Silva toen.
Ja, die ze dan toch voor veel geld hebben gekocht, maar toch achteraf ook weer niet heel veel geld, als je ziet hoe goed ze zijn. En wie was de vierde? Was dat Chelsea?
Ja, Chelsea.
Dat was dan wel een opkomende, echt zo'n voetbalgrootmacht die gewoon heel veel geld met Abramovic natuurlijk. Maar echt een bijzondere Champions League eigenlijk.
Ja, en ook, ik kan me ook nog wel herinneren dat er in deze Champions League heel veel doelpuntrijke uitslagen ook. Ja. In de kwartfinale Milan-Depor, wat Milan dan in San Siro met 4-1 won. En in Riazor, het stadion van Depor, werd het toen 4-0. En je had Real Monaco in de kwartfinale, wat ook echt een heel doelpuntrijke duel was. Ja. Het was een hele opmerkelijke editie van de Champions League. En ja, zou dat nu nog kunnen, dat er 3 van zulke teams doorstoten naar de halve finale?
Ja, ik denk het wel. Vorig jaar en dit jaar is eigenlijk alleen Bayern wat echt zo'n wereldteam heeft. Maar laten alle grote ploegen toch afweten. Barcelona, ja. Real Madrid, Manchester United, Chelsea. Ja,
natuurlijk het jaar dat Ajax zo ver kwam. Tottenham haalde de finale. Nou, Liverpool is redelijk gevestigd. Van wie won Liverpool?
Barça.
Van Barça, ja. Kijk, dat is een discussie die we nog een keer uitgebreid moeten voeren. Maar ik vind de Champions League echt een gedrocht aan het worden. Eigenlijk tussen de jaren 10 en
2010 en 2017 ben ik een beetje afgehaakt bij voetbal. Maar met name bij de Champions League, omdat het toch altijd dezelfde teams waren die wonnen of in ieder geval in de halve finale kwamen. Er stond maximaal één verrassing in. Maar als ik dan zo'n jaar zie, 2004, ja, daar word ik gewoon heel blij van. Dan
biedt het hoop.
Ja, vind ik wel. En dat vond ik ook toen Ajax weer zo ver kwam. Dacht ik, ja, ook en dan ook nog eens met leuk voetbal. Ja, daar word je gewoon heel blij van als kijker. Want het is helemaal niet leuk als je al weet wie er gaat winnen. Dan is voetbal en sport in het algemeen gewoon echt knetterzaai.
Maar ik vind het ook leuk als er elk jaar één verrassing nog soort van tussen zit. Wat je nu ziet.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, ik vind het ook wel mooi dat er toch een soort hegemonie is waar af en toe iemand doorheen prikt.
Ja, ja. Maar dat vind ik
dus ook. Ik ben dus ook wel fan van die gevestigde orde eigenlijk. Het gat moet niet te groot worden, maar ik vind dus dat nog niet aan de hand is.
Tussen 2010 en 2017 was het toch gewoon, had je vrijwel elk jaar de halve finale kon je van tevoren wel uittekenen.
Dat is waar, maar er zijn toch altijd teams en daarom zitten wij hier ook, die bewijzen dat geld niet alles is.
Maar ik vind bij Amerikaanse sporten zijn ze veel meer in de reglementen proberen ze te verankeren.
Ja.
Dat dit soort hegemonieën en een soort van elite, dat niet kan ontstaan. Wat ik heel bewonderenswaardig vind. Maar dat is echt wel voer voor een hele podcast. Daar kunnen we het wel nog een keertje uitgebreid gaan over hebben. Ja.
En laten we het een keer over een NFL draft hebben. Ik ben daar echt fan van, namelijk inderdaad.
Ja, dan gaan we voor nu nog even terug naar die finale.
Ja,
Monaco, Porto dus in Schalke, in de Arena of Schalke. En het wordt heel afgetekend 0-3 voor Porto.
Misschien even goed om te zeggen wie er bij Monaco speelde.
Ja, je had onder andere Evra, Placil, Julie, Fernando Morientes, Shabani Nonda, weer zo'n waanzinnige naam. Ja. Emmanuel Adebayor, vind ik trouwens ook een hele mooie naam.
Prachtige naam. En
Rotin, met die geblondeerde haren, geloof ik. En een schitterend rechterbeen. Dat was ook gewoon echt een heel mooi team. Maar die hadden niks in te brengen tegen Porto. Porto speelde eigenlijk zoals in de rest van de Champions League, vanuit een gesloten organisatie, heel moeilijk om doorheen te voetballen. En aan de bal eigenlijk goed, met ook goede spelers. Waaronder dus Carlos Alberto, die de 1-0 maakte. Een beetje een frommel goal, maar toch wel heel mooi uit de draai. Deco, die 2-0, die we al heel even hebben besproken, dat de wereld even in slow motion lijkt te draaien. Hij neemt de bal aan, kapt volgens mij nog iemand uit en schiet hem dan in de korte hoek.
Nou, schiet hem in de korte hoek. Hij
aait hem bijna.
Ja, het soort van, dan score ik er nog maar eentje of zo. Ja. Terwijl de 2-0 in de Champions League finale is.
En de 3-0 door Alenichev. Toen was het volgens mij all-out attack voor Monaco. Er lag heel veel ruimte, counter. Alenichev scoort nog. Dat was echt een hele verdiende overwinning voor Porto in de finale van de Champions League. Ja, en het is gewoon 2004. En nadien is er geen club meer geweest, niet uit de echte Europese top, die de Champions League heeft gewonnen.
Ja. Ja.
Ja, dat Vinden is toch een pijnlijke. Vet? Nee, dat is een pijnlijke constatering.
Nee, maar ik vind
maar
het
de
dus,
verhalen ik, van ik vind de er spelers die er toch, die er een goede gooi er naar doen. Ja, daarmee houden we toch vol.
Ja, maar het ik ben echt wel een tijd afgehaakt. Dat ik gewoon eigenlijk niet zoveel voetbal meer keek, omdat het, ja, je wist toch wel wie er ging winnen. En dat,
nu gaan we het er toch wel weer over hebben.
Ja, we
gaan het een andere keer over. We gaan het vooral hebben over hoe geweldig dit Porto was. En dat ze van alle teams in Europa de Champions League hadden gewonnen.
Dat is wat moet blijven hangen.
Dat vind ik wel, want het is een ongelooflijk testament voor José Mourinho en voor het hele Porto.
Jij bent helemaal om, hè?
Ik ben echt ongelooflijk.
Wat zou je nu doen als je Mourinho ziet? Handtekening met selfie.
Misschien wel zelfs wel met selfie, ja.
Ja.
Nou, zo'n foto dat één van je hoofd er zo half op staat en nog een beetje zo'n arm in beeld. Heerlijk.
Lekker, man. Ja,
de
mooi.
George Clooney van het voetbal.
Monaco trouwens de enige club in Europa die niet of nauwelijks last heeft van de coronacrisis.
Oh.
Ja, er zat toch al niemand in het stadion. Dus dat scheelt.
En in dat waanzinnige stadion van ze.
Ja,
dat ruimteschip.
Heel raar club.
Dan laten we nog heel het afronden met, ja, we noemen het de erfenis. Maar wat kunnen we nog, wat zijn de lessen die we hiervan mee kunnen nemen?
Ja, de lessen, het is meer hoop.
Ja, hoop dat het mogelijk is.
Als kleine club met een goed beleid en vooral een heel goede trainer. dat je gewoon echt ver kan komen. Ik denk dat we daar gewoon op moeten hopen.
Mooie laatste.
Het kan gewoon nog.
Ja.
Hou hoop.
Daarmee sluiten we hem af, toch?
Ja, zeker.
Maar niet voor dat, hè?
Ja, niet voor dat. Een aantal huishoudelijke mededelingen. Namelijk volgende week stellen we onszelf weer een vraag. En dat wordt ditmaal de vraag: wie onze favoriete voetbalcommentator, analist, journalist, presentator is.
Ja, mag tv, schrijvend, radio, podcast. Dus, hè? Ik wil geen inschrijven, maar...
Alles mag.
Maar wel over voetbal.
Ja, jullie mogen
Dus reageer daar vooral op bij Vrienden van de Show.
Zetten een documentje online op Vriend van de Show. Dus word Vriend van de Show, dan kan je reageren op deze vraag. En dan kunnen wij dat weer bespreken in de volgende aflevering.
Ja. En een kleine shout-out al, want we hebben al 4 vrienden van de show.
Ja, ja, dat is fijn. Ridder Schwobin.
Ridder Schwobin.
Ridder Schwobin, die is vriend van onze show. Daar zijn we heel blij mee.
Ja, heel vet.
Net als Daan van der Driest.
De tovenaar.
De tovenaar.
Ja, er staan wat nicknames bij, vond ik opvallend. Maar leuk.
Oscar van der Wielen.
Dankjewel.
Dankjewel. En Mark Schol.
Ja,
daar zijn we echt heel blij mee. Dat helpt ons deze podcast te maken.
Zeker.
Ja, dus schroom niet om naar vriend van de show / Studio Socrates te gaan. En je
en
bij dit lijstje
supporten.
Te voegen.
Ja. En dan krijg je ook een shout-out volgende week. U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sutorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. En heb je een vraag of een verbetering, of een antwoord dus op onze vraag van de week? Stuur dan een berichtje naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates of slide in onze DM, studio-socrates.
Op Instagram is dat.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ja, tot volgende week.
A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.